Welkom bij Keys to Music, de podcast waar we de deur openen naar de magische wereld van live pianomuziek. Ik ben Daria van den Berken en samen met meesterverteller Abdelkader Benali gaan we in gesprek. En we praten samen met ons publiek, met gasten, over wat live muziek zo bijzonder maakt. Dus zet je schrap voor een onvergetelijke rit terwijl we samen de toetsen van de muziek aanslaan. Welkom bij Keys to Music, de podcast. Met vandaag de pianist.
Daria, dankjewel. En ook namens mij, Abdelkader Benali. Welkom bij Keys to Music, de podcast. Vandaag spreken we dus over de pianist. En wie kan daar meer over vertellen dan jij, Daria? Pianist.
Ja, ik heb daar enorm veel zin in. Want we gaan even ontrafelen waarom iemand een keuze heeft gemaakt om op een podium te zitten en dat vervolgens zit en dan een publiek weet te overtuigen. Er zitten zoveel verhalen achter en daar hebben we nu even voor.
Ja. En we voeren dat gesprek in deze studio, jouw werkruimte eigenlijk, waar je repeteert, waar je al die concerten voorbereidt. We doen dat in een hele rustieke omgeving, omringd door bomen, bladeren. Af en toe komt er een hert langs.
die komen alleen 's ochtends voor achten. Als ik hier voor achten ben, heb ik wel eens een hertje gezien. Oh ja, maar nu schrikken ze denk ik weg van de pianoklanken, hoor. Ja. We gaan het doen ook aan de hand van een column van Erik Voermans. En we gaan de pianist belichten met een gast, een hele bijzondere gast, Adam Akopian. Die ga ik straks introduceren.
Ja, ook pianist.
Ook pianist.
Piepjong. 18 jaar, 17 jaar?
Jonger, 16. Ja, 16. Toch? 15. 15. Hij is 15. 15
jaar. Ongelooflijk.
Ja, piepjong.
Ja, dan meteen, wat mij betreft, de vraag der vragen. Wat is nou het verschil tussen een goede pianist en die pianisten waar je gewoon, weet je wel, die meenemen in een reis. Bij wie je wegdroomt. Die muziek zo bij weet te brengen dat je denkt, ik hoor het nu voor het eerst. Ja, dit is het.
Ja,
vertel het me. Wat maakt het verschil?
Ik denk dat trouwens net zoals bij sport, hè, is het verschil tussen goed en uitmuntend. Dat dekt niet de lading, hè, wat je net vertelt. Maar dat verschil is een stap waar een cocktail aan eigenschappen hun werk doen. Om dat hoogste der hoogste te bereiken. Kijk, dat je het publiek kan overtuigen.
In de sport weten we het, hè? Als jij gewoon een seconde sneller bent dan de nummer 2, dan heb je gewonnen. Dat is uitmuntendheid. Maar wat is uitmuntendheid voor een pianist? Wanneer is een pianist uitmuntend of bovenaan? Wat definieert dat?
Ik denk dat overtuigingskracht eigenlijk het soort van samenvat. Dat het publiek zit. En inderdaad, wat jij net zo mooi verwoordde, dat het publiek denkt, Ik heb deze muziek nog nooit gehoord, ook al hebben ze het misschien wel. Voor elke pianist anders. Hè? Want zoveel mensen, zoveel pianisten, zoveel stijlen, zoveel karakters en zoveel talenten ook. Voor als iemand super virtuoos speelt en daarbij een poëzie aan de dag legt waar iedereen van omvalt. Ja, dat is weer anders dan iemand die een focus weet te geven aan een stuk, waardoor je opeens naar een bepaald lijntje gaat luisteren. Zoals ik al zei, je hebt zoveel verschillende manieren om uitmuntend te zijn.
Laten we nog wat dieper graven. Dat doen we aan de hand van brieven. Want door jou kom ik erachter dat muzici echt geweldige brievenschrijvers zijn. Goede dagboekschrijvers, essays maken. En we hebben hem net al genoemd, Brendel.
Ja.
Schrijft ook fantastische teksten. En je hebt een brief uitgekozen die je wil voorlezen.
Ja, ik, eerlijk gezegd, door de voorbereiding om met jou deze podcast te doen, ging ik mijn boekenkast uiteraard in. En heb ik toch in de afgelopen jaren een heel stapeltje aan boeken gevonden van inderdaad pianisten. En ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat heel veel pianisten schrijvers zijn. En dan komt daar nog eens ze zegt dat sticker van goedkeuring op, dat ze ook nog eens goede schrijvers zijn. Dat is toch geweldig.
Ik leer heel veel over muziek maken.
Door wat ze schrijven.
Ja, door wat ze schrijven. Ja.
Nou, ik ook. Ik vond, daarom heb ik ze gekocht. Inderdaad, Alfred Brendel. Brendel. Nou weet ik het ook niet meer. Die heeft heel veel memoires geschreven over zijn leven, over muziek, maar ook over zijn leraar. En dat was Edwin Fischer. En dan hebben we het over iemand die 130 jaar geleden is geboren, denk ik, ongeveer. Dus we hebben iemand die bij wie Brendel les had toen in de jaren 30, 40, vermoed ik zo. En over die leraar schrijft hij iets heel moois wat een beetje raakt aan wat kwaliteiten kunnen zijn van een geniale pianist. Zijn spel kwam voort uit een kinderlijke natuur, maar bezat, als de tekenen gunstig waren, ook alle wijsheid van de ervaren meester. De kinderlijke kenmerken waren zijn oprechtheid en spontaniteit, zijn gevoel van verwondering, zijn vreugde in het spelen, speelsheid, durf. Met wat een ademloze enthousiasme stoeide hij soms door een Mozart Allegro. Zijn gave voor emotionele differentiatie, de schoonheid van zijn toon en zijn extreme verfijningen, zijn visie en zijn inzicht in het grootse ontwerp maakte Fischer tot een meester. Kind en meester vormden een koppel in Fischers beste prestaties. Er was niets wat hen uit elkaar kon drijven.
Dat gevoel, hè, wat hier samenkomt, van aan de ene kant, je hebt het voorbereid, je kent dat stuk bijna uit je hoofd, het vakmanschap, en toch onbevangenheid aan de dag kunnen leggen, kunnen spelen als een kind met die spontaniteit. Heb jij dat bereikt?
Dat is een gewetensvraag. En je bereikt het heel soms. Heb je zo'n moment dat je denkt, oh, dit was 95% voorbereiding en 12 concerten verder heb je een moment dat je speelt en denkt, oh, hier kwam ik zelf eigenlijk niet echt aan te pas. En wat ik daarmee bedoel is dat ik op een podium zat en eigenlijk vrij ontspannen er zat. Dus geen enkele menselijke eigenschappen van zenuwen of van ergens over nadenken, überhaupt nadenken, het kwam er niet aan te pas, maar gewoon spelen. Dus ook fysiek loslaten.
Het gleed van je vingers af.
In zekere zin wel. Maar het gekke is dat ik dan op dat moment ook ervoer dat je geeft wel soms nadruk ergens op. Maar het is een beetje alsof ik werd door een marionet werd. Wow. Als een marionet werd voortgestuwd.
Dan ben je vrij.
Dan ben je vrij, eigenlijk wel. Ja.
Dat spelen, hè, de interpretatie van de compositie, hè, dat tot uitvoer brengen, daarvoor gaan we naar het concert. Dat is natuurlijk, de compositie is geschreven. Die staat vast.
Die staat vast.
Jij voert hem uit. Hoeveel ruimte heb je in interpretatie? Hoeveel ruimte heb jij om mee te scheppen?
Ja, Abdel, je kijkt naar de partituur en wij leren allemaal van kinds af aan. En zo is het ook. Weet je, de partituur is in principe heilig. Je kijkt precies naar wat de componist heeft geschreven. Hier zacht, daar wat luider. Weet je, een crescendo op een gekke plek, weet ik veel. Daar kijk je naar, daar denk je over na. Maar ja, het punt is dat je op een podium niet meer tijd hebt om na te denken. En op een podium neemt jouw karakter het over eigenlijk. Ik bedoel, ja, ik zeg nu even karakter. Ja. Dat kan verschillende zijn op jouw.
Ik vind dit vind ik magisch. Maar omdat het magisch is het ongrijpbaar. Neem even mee.
Ja.
Tussen voorbereiden, lezen als een kraai. Het verhaal van de partituur snappen, kennen, memoriseren en dan toch ervan kunnen loskomen op het podium. Wat is dat? Waar zit het omslagmoment? Wat gebeurt daar?
Ja, omslagmoment. In de vorige podcast heb je het ook al even aangestipt. Dat als je iets 20 keer hebt gedaan, op een gegeven moment merk je dat je er dus 20 minuten langer over doet. Dus ik denk dat jij hetzelfde ervaart. Klopt dat?
Ja, ik sta in het theater aan het begin van de tournee, als ik een stuk heb, met heel veel zenuwen, gewoon die tekst te doen.
Ja.
En dan 20 voorstellingen verder, dan speel ik.
Ja.
En dan, maar eigenlijk gaat het eigenlijk veel beter.
Ja, dus het is echt gewoon hard zwoegen.
Ja.
Nee, maar je moet eerst door al die menselijke gevoelens heen. Mm-hmm. Van zenuwen, van ja, maar dit ook. Weet je, mijn grote valkuil is dat ik iets wil laten horen. En dat kan iedereen merken. Want dan geef ik letterlijk ergens
een, dit is zo herkenbaar,
klemtoon op. Ja.
Wat ik altijd zeg, je moet spelen alsof je het voor het eerst speelt.
Ja.
Vergeet de boodschap.
Ja.
Vertel het gewoon.
En soms weet je de boodschap nog niet. Hè? Ja. Je kijkt naar een partituur en je begrijpt eigenlijk nog niet waar het over gaat. Ook dat, en eerlijk gezegd, dat is persoonlijke groei. Er is soms muziek die je in het begin, ja, die moet je leren om bepaalde redenen. Maar op een gegeven moment begin je te begrijpen waar de componist het over heeft. En eerlijk gezegd leer je dan een stukje van allerlei zaken die mensen een mens maken. Ja,
ja. En wat ik nog meer speel, kijk, die partituur, componist, schrijft hem in zijn fantasie, in zijn verbeelding, staat op papier. Maar jij moet dat allemaal doorvertalen naar die piano. Je moet ook die piano onder controle zien te krijgen. Met je vingers, met het hele lichaam. Hoe gaat dat?
Ja, dat is echt spoegen. Ik bedoel, dat is gewoon natuurlijk. Kijk, iedereen zegt, je hebt techniek en musicaliteit. Ja. Je wordt ook altijd je hele leven beoordeeld op, letterlijk met cijfers, zelfs als je klein bent, op techniek en musicaliteit. En de meest wijze pianisten hebben altijd gezegd, weet je, techniek is musicaliteit. In principe is, als iets moeilijk is om te spelen, als je dat beest van een vleugel in bedwang moet houden.
Zo is het ook voor jou. Het is een beest. Het is een wild paard.
Ik hou nou eenmaal ook van klavecimbal. En als je dan kijkt, het verschil wat je met zo'n Steinway hebt. En we zitten hier in een kleine ruimte en we hebben een instrument. We hebben een instrument dat ook in het concertgebouw de laatste rij kan bereiken. Ja, dan is het hier een gigantisch beest wel. Ja. Ja.
Doet het wel eens pijn? Het voorbereiden.
Oh.
Heb je wel eens pijn? Gewoon lichamelijke,
lichamelijke pijn?
Ja.
Dat je echt denkt van, hé, mijn vinger is hier bezig te zwoegen. Nee, dan ben je al te ver.
Maar er is een andere pijn. Kan je die omschrijven?
Weet je, waar je het net over had, hè? Een stuk proberen te begrijpen. En daar gaat zoveel tijd in zitten. In je eentje, met jou en de vleugel. In een kamer waar verder niemand luistert. Alleen jijzelf. Ja, dat kan soms leiden tot een bepaalde, hoe zeg je dat? Pijnlijke eenzaamheid waar je toch doorheen moet. Ik denk dat een beetje een beeldhouwer hetzelfde heeft, hoor. Die in een studio werkelijk maandenlang aan een beeld werkt. En dan op een gegeven moment is het klaar en dan kunnen anderen het zien.
Ja. We gaan zo verder praten over de praktijk van de muzikus. Het spelen, het concert. Faalangst.
Gaan we het over faalangst hebben?
Gaan we het over drugs gebruik hebben?
Oh, te gek.
Er wordt heel veel drugs gebruikt, heb ik begrepen. Daar ben ik heel nieuwsgierig
naar. Heel veel
naar.
Drugs, ja. Nee, ik ga het boekje open doen. Ja, we hebben dus ook een column. En we hebben weer Erik Voermans gevraagd om een column te vertellen. Dus daar gaan we even naar luisteren.
Iemand vroeg me laatst wat het mooiste concert was geweest dat ik als muziekcriticus had meegemaakt. Tot mijn eigen verrassing had ik binnen 2 seconden een antwoord. 1990, grote zaal van het concertgebouw, seriemeester pianisten. Christian Zimmerman speelt de volledige preludes van Debussy. De volledige preludes van Debussy op 1 concert waren een grote zeldzaamheid en zijn dat nog steeds. Om die reden lag het in de lijn der verwachtingen dat de zaal mutvol zou zitten en zich bij de kassa deerniswekkende taferelen zouden afspelen. Mensen die huilend over elkaar heen kropen om nog de allerlaatste kaartjes te bemachtigen. Handgemeen, de dreiging van traangas. Maar zo was het niet. De zaal zat helemaal niet vol. Van de concertorganisator hoorde ik dat hij de enige was geweest die dit programma van Zimmerman enthousiast had geaccepteerd. Zelfs in Parijs, in Debussy's thuisland, vonden ze alle preludes wat te veel van het goede. Een half programma met Debussy durfden ze nog wel aan, maar alleen op voorwaarde dat Zimmerman na de pauze dan uitsluitend nog muziek van Chopin zou spelen. Ik wist niet wat ik hoorde. Toen Zimmerman begon te spelen, wist ik opnieuw niet wat ik hoorde. Wat was het mooi. En dan met name La Cathédrale Engloutie, de verzonken kathedraal waarin Debussy het geluid oproept van klokken die onder water worden geluid. Ik was blij dat ik voor een Amsterdamse krant schreef, want dit was een overweldigende gebeurtenis. Een recital als een onthutsende roman. Na de laatste bladzijde was ik een beter mens.
Ja, wat ik zo goed vind bij Erik Voermans, die dus oud-recensent is van het Parool, romanschrijver, en tot ons grote geluk ook onze vaste columnist, is dat hij zegt, het concert was als het lezen van een indrukwekkende roman.
Ja, hier komt het bij elkaar. Ik denk dat het verhalen vertellen aspect ook het allergrootste goed is. Ja. En als je dat aan doet aan de hand van 24 preludes van Debussy, dan weet je niet wat je meemaakt. Maar wat hij overigens zegt over dat geen enkele programmeur dit wilde boeken, dat was al in Debussy's tijd zo. Hè? Okay. Zijn preludes werden ook, zijn tweede boek werd heel slecht ontvangen. Niemand vond het mooi. En toch, dit zijn een van de meest monumentale klankwerelden die ooit zijn geschreven. Het is magische muziek.
En het wordt niet zo vaak opgevoerd omdat het zoveel is, of zo overweldigend, of dat het zo duurt te lang. Wat
nou, als je alles speelt integraal, dat duurt lang. Maar ja, ik zou er ook absoluut. Ik zou die deerniswekkende taferelen ook verwachten. Ja. Want het is muziek wat je wil horen. Maar wat wel interessant is, toen ik 15 was, ik wist nog dat ik Debussy opkreeg, maar ik keek dus naar die partituur en ik begreep het niet. Hm. Ik was bezig met Schumann, ik was bezig met alle romantiek en alles wat. Weet je, dat daar voelde ik me één op één mee verbonden. En Debussy, pas toen ik 19 was, ging ik gedichten lezen en ik ging, weet je, ik ging Baudelaire lezen. Ik ging Mallarmé bestuderen. En pas toen ik die voeding kreeg,
begon je de poëzie van Debussy te begrijpen.
En sindsdien is het een van mijn lievelingscomponisten.
Ah. Oh, wauw.
Ja, het is. Ik bedoel, maar dat zo zie je maar voortschrijdend inzicht, ja. Maar vooral groei, ja. Persoonlijke groei.
Dit klinkt als een bruggetje van, nu gaat Daria van den Berken Debussy spelen.
Oké. Ik ga even zitten achter de vleugel. Ja. Hij had het over preludes, hè? Dan ga ik ook een prelude spelen. Weet je wat er zo poëtisch is aan Debussy? Je kijkt naar de partituur en je ziet alleen maar noten. En pas op het eind schrijft hij puntje, 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 feuille morte.
Dode bladeren. Ja, wat we horen is ook het applaus ook voor het publiek dat hier in grote getalen naar jouw studio is gekomen.
Heel gezellig.
We hebben ook echt een dranghek moeten plaatsen om ons op afstand te houden. Dit is prachtig. Het is handgemaakte praline. Oh. Waar je heel lang zo op zit te zuigen. Maar ik kan me ook voorstellen dat hoeveel procent is Debussy, hoeveel procent is Daria?
Nee, dit is als er iemand 100% Debussy is. Ik bedoel, als er een muziek 100% de componist is, moet ik toch zeggen Debussy. Want hij was in zijn muziek zo precies. Ik bedoel, echt, er is niemand die preciezer is met een boogje of een prachtig woord. Weet je, als de Andehor staat er dan. Of weet je, of
zonder,
ja, gewoon echt.
Dat betekent?
Nou ja, de grap is, het is op de achtergrond. Maar soms betekent dit is nou iets wat je op je 15e dus gaat uitvogelen. Wat betekent Andehor eigenlijk? Ja. Want soms is het juist naar de voorgrond trekkend. Of weet je, dit is iets in een zoektocht. Om dan ook de betekenis van dat woord te begrijpen. En de klank verandert als je het begrijpt. Nee, hij was heel precies. Ik bedoel, hij was ook als leraar. Er zijn memoires. Opnieuw is dit fantastisch om over te lezen. Hij was een pedaalliefhebber. Ik bedoel, hij was ongelooflijk precies en niemand durfde voor hem te spelen. Dus nee, ik durf hier geen. Dit is bijna geen credit voor te nemen.
Ja. Bij Debussy en zijn partituur ben je gewoon in goede handen. Wie ook in goede handen is bij ons, is de jonge gasten die we hebben. Een groot talent.
We hebben vorig jaar heb ik Adam voor het eerst ontmoet. Adam Akopian is onze gast. Hij heeft van Keys to Music en de Piano Biennale de eerste Piano Biennale prijs gekregen. Okay. En want wij geven elk jaar een prijs aan een jong talent om te besteden aan lessen. En hij heeft gespeeld op de Piano Biennale. En ik vond het superleuk dat Adam ook hier wilde komen. Ja. Want er is niks leukers dan praten met Adam.
Ja, en hij is naar ons toegekomen. Hij zit hier aan de tafel. Adam, je hebt vrij moeten vragen aan school.
Ja, dat is zeker zo. Ja, dat is, gelukkig is mijn school daar is mijn school daar vrij makkelijk in.
Ze snappen het.
Ja, zeker.
Hoe oud ben je?
Ik ben nu 15. Okay. Al een paar maandjes.
En wat doe je? Welke klas zit je?
Ik zit op dit moment op gymnasium Apeldoorn. Ja, ja, dus in Apeldoorn. Ja. En ik zit in de derde. Ja. En superleuk daar. Maar natuurlijk is piano een van mijn grote kanten van mij. Ja. Laat ik het
hoe oud was je toen je begon met piano spelen?
Ik was 7 jaar.
En was het ook meteen duidelijk dat je briljant was?
Wow,
moeten we even jouw docent opbellen van, van die tijd?
Misschien dat. Maar nou ja, ik was begonnen en mijn moeder had mij alle basics geleerd. Alle basisdingen, noten lezen, de tekens die er staan. De forte, de piano, de crescendo, de diminuendo. Alles
dat snapte hij ook meteen?
Nou, ik, om heel eerlijk te zijn herinner ik me niet heel erg goed. Maar ik was bij mijn moeder zeg maar voor het eerst op les. En daarna op mijn 10e ben ik bij Frank Peters op les gegaan. Hele goede docent.
Ja, Frank Peters geeft les nu Conservatorium van Amsterdam.
Ja, ik was gevraagd om, moet ik even herinneren, volgens mij op mijn 11e was ik gevraagd om naar het conservatorium toe te gaan. En daar auditie te doen. En toen was ik daar aangenomen.
Maar Adam, even een stapje terug. Je was dus bij de docent in goede handen. En wanneer hij moet iets hebben gehoord, gezien in jou van, hey, jij kan dit.
Ik denk het.
Zei die dan? Hoe ging dat?
Ja, ik moet goed nadenken hierover. Dat is, het is natuurlijk niet dat ik dat allemaal zo meteen herinner. Maar ik denk dat ik gewoon voor het eerst bij hem op les ben gegaan. En dat hij mij vanaf dat moment had gezegd dat hij mij graag les zou willen geven.
Oh, okay.
Ja, en zo is het eigenlijk allemaal een beetje ontstaan.
Hoe voelde dat voor jou?
Heel goed. Ik ben nog steeds bij hem op les. En ik vind het nog steeds altijd zo heel leuk. Ja. En ik plan niet om weg te gaan.
Dat en toen je 10 was, hè, zag je jezelf al absoluut alleen maar concerten spelen?
Helemaal niet eigenlijk.
Helemaal niet.
Op mijn 10e was ik soort van beginning. En ik had nog geen ervaring. En ik had natuurlijk ook nooit kunnen bedenken dat ik nu overal best wel veel concerten zou gaan geven. En dan ook een paar dagen geleden dat ik een week geleden met symfonieorkest heb gespeeld. Dat had ik op mijn 10e nooit kunnen bedenken. Aangezien, ik had volgens mij tot die tijd had ik gewoon nog in het Arnhem Conservatorium in die zaal gespeeld. Mm-hmm. En daar bleef het ook een beetje bij.
En voor de duidelijkheid, hè, met symfonieorkest spelen is niet in het orkest, maar solo.
Ja, solo eigenlijk met het orkest. Ja. Ja. Ja.
Was je nerveus?
Dat was een van mijn nerveuste dagen.
Ja. Was je goed voorbereid?
Ik zou wel willen zeggen dat ik heel goed voorbereid was. Maar aangezien ik dan voor het eerst debuut geef met symfonieorkest, is het natuurlijk altijd heel erg gespannen bij mij. Ja. En, dat is zeker niet iets wat ik dagelijks meemaak. Maar ik was ontzettend blij toen ik met het symfonieorkest voor het eerst mocht spelen.
En wanneer die zenuwen, die glijden dan van je af op het moment dat je begint te spelen?
Om heel eerlijk te zijn, toen niet. Toen niet, nee. Ik was, om heel eerlijk te zijn, aangezien... Ja, omdat ik dus voor het eerst met symfonieorkest speelde, was ik ontzettend gespannen. En dat bleef wel zo'n beetje voor de helft van het concert zo.
Adam, omdat je dat debuut nu achter de rug hebt, zou je ons van dat concert iets willen laten horen? En zo ja, wat ga je spelen?
Ja, natuurlijk. Ik zou heel graag wat willen laten horen. Ik denk, een goede is misschien de cadens van de eerste deel. Eerste deel is net een van mijn favoriete delen.
Van het eerste deel van wat?
Van het Griek pianoconcert. Griek pianoconcert. Ik mocht het Griek pianoconcert spelen. Nu een van mijn favoriete pianoconcerten.
Inmiddels. Ja,
inmiddels, ja. Maar ik denk, ja, de eerste deel van het pianoconcert.
Adam, is toch prachtig dat je op je 15e Griek speelt en dat je weet dat het eerste grote concert was. Dat neem je toch de rest van je leven mee?
Had ik nooit op deze manier kunnen bedenken. Nee. Ja. Nee,
dat is en die cadens waar je het over hebt. Een cadens, weet je wat het is, Abdel, dat is een moment dat de pianist zijn virtuositeit laat zien. Oh. Gewoon laat zien wat hij allemaal kan. Zo is het geboren. Dus nou, ik heb enorm zin om hier naar te luisteren. Ja, Adam, wil je hier lekker gaan zitten? Achter de vleugel.
Thank you.
Fantastisch, Adam. Echt fantastisch. Oh, ik heb mezelf een paar vragen, omdat ik denk dat dit is een podcast. Is het dan niet leuk om even te vragen hoe hij hier zich op voorbereidt? Om dit dan nou, met zoveel zekerheid...
Ja, die vraag had ik ook. Adam, hoe warm je je vingers op?
Ja, ik denk dat elke pianist heeft zo zijn eigen manieren. Elke pianist heeft zijn eigen manieren om zijn vingers op te warmen. Sommigen spelen Hanon, sommigen spelen Czerny.
Hanon, dus wat is Hanon?
Hanon is een hele goede componist. En die heeft allemaal finger exercises eigenlijk... gecomponeerd om onder andere je vingers te kunnen opwarmen.
Maar ik hoor het al, dat doe jij niet.
Om heel eerlijk te zijn, niet, nee. Ik ben al een tijdje speel ik geen Czerny etudes meer. Ik speel geen Hanon exercises.
What's the secret?
Ik warm mijn vingers op door ze onder de warme kraan te houden. Maar dat is echt...
Ik ook proberen.
Maar het werkt.
De koekerkraam.
Maar het werkt.
Waarom nu? Want?
Dus ik heb het gewoon een keer geprobeerd. Want kijk, ik had een keer... Ik speelde een keer en mijn vingers waren gewoon heel koud. En ik vond het beetje... Natuurlijk is het vrij niet zo leuk wanneer je vingers koud zijn en je speelt. Want die zijn een beetje stijf. Die kunnen niet lekker bewegen. En ik wilde een snelle manier vinden om het gewoon op te warmen. Dus ik dacht, hé, waarom niet gewoon... Eerst radiator of verwarming gebruiken. Maar ik dacht, waarom niet gewoon onder de warme kraan houden? Ik heb het een keer geprobeerd en het werkte. It works like a charm. Dus ik ben het blijven doen. En ook bij het concert, toen ik met symfonieorkest speelde... een paar minuten van tevoren ging ik gewoon mijn vingers onder de warme kraan houden... Even afgedroogd. En toen kwamen ze mij ophalen om te gaan spelen. Ja. Het werkt. Ja. Het werkt heel goed.
Ik ga dit overnemen, Adam. Want het is zwaar inspirerend. Om dat zo...
Hoe doe jij dat, Tanja?
Opwarmen?
Ja.
Nou, een kopje thee trouwens helpt mij dan wel, hoor. Nee, het is... Ik ben soms een beetje Rafael Nadal voor een concert. In de zin van dat je echt heel precies een aantal gewoontes heb die op een bepaald moment voor het concert moeten gebeuren. Bijvoorbeeld, ik stop met spelen of met opwarmen absoluut een uur en een kwartier voor een concert. Dan moet ik gewoon uitrusten, niks doen. En dan nemen de zenuwen wel de overhand, maar die moet je dus leren accepteren. Het is een enorm acceptatieproces.
Ja, zeker, ja.
Want sterker nog, als er iets belangrijks is, bijvoorbeeld zo'n debuut met een orkest, dan ben ik 3 dagen van tevoren echt ziek. En het stomme is dat dat alles in mij zegt... Daria, je bent echt ziek, je hebt griep. Dus ik kan zelfs ook al weet ik dat het niet zo is... zegt mijn hele lichaam dat het zo is en lig ik dus... en moet ik mezelf dus met enorm veel moeite tot iets brengen. Dan denk ik ook, nee, ik mag nu ook niet spelen.
En stel dat je om de 2 dagen zo'n concert zou hebben. Zou dat er wat uitmaken?
Nee, het is inderdaad, dit gebeurt dus alleen. En dat maakt een one-off concert, als je maar 1 keer iets speelt... tot zo'n Mont Blanc beklimming. Want als je 1 keer iets speelt, dan ligt de druk hoger. En het is een nieuw stuk bijvoorbeeld. En dat gebeurt soms nu met... Ik had een debuut met Rotterdam Phil, 1 concert. En dan moet het in 1 keer gebeuren. Ja, dan heb je meer zin.
Zeg je nu tegen de 15-jarige Adam dat het nooit wint?
Nou, ik denk dat Adam... Ik heb ongelooflijk gevoel dat Adam op een gegeven moment zijn maniertjes vindt om ermee om te gaan. Want het is gewoon 1 grote leeroefening wat bij jou past. Ja. Maar het went nooit, Adam.
Nee, dat geloof ik zeker. Dat is,
Je weet hè, hoe Marta Argerich gewoon nog altijd overgeeft voor een concert. Ik bedoel, en dan hebben we het over de grootste pianist aller tijden. Ja. Naar wie iedereen kijkt van alsof ze het gewoon eruit vloept het hele spel.
Ik vind het ook altijd zo ongelooflijk.
Hoe zij speelt.
Ze zit zo rustig. En het is gewoon... Het lijkt alsof het voor haar niks is.
Nee, maar dan blijkt dus... dat ergens heb ik in documentaire gezien... dat ze dus van tevoren absoluut praktisch gewoon... ja. Niet meer podium op wil gaan. En er zijn dus ook... Er zijn ook manieren om dit te beteugelen. Bijvoorbeeld gewoon minder stukken gaan spelen. Gewoon zorgen dat je op een gegeven moment... als je niks meer te bewijzen hebt... maar 5 stukken op je repertoire hebt en dat dan 400 keer spelen. Want dan heb je en verdieping en meer rust. Dat is een manier.
Ja. Je gaat spelen, blijft spelen. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik een 15-jarige heb geluisterd.
Ja.
Maar wat je hebt laten horen en hoe je erover vertelt... geeft enorm veel vertrouwen van de toekomst. En voor het afscheid van je nemen, hoe belangrijk is het dan... dat de Piano Biennale jou ondersteunt? Wat betekent dat voor je?
Het is absoluut fantastisch geweest. Het heeft mij ontzettend ver geholpen. Ik heb heel veel lessen kunnen nemen. Ik heb heel veel kunnen doen daarmee. En ik ben nog steeds ontzettend dankbaar daarvoor. En één ding is zeker, ik laat mijn piano nooit los en mijn piano mij ook niet.
Ik wens je heel veel succes. Yeah. Adam Akopyan. Dank je wel. Mooi gesprek over dromen, over idealen, over partituren tot leven brengen voor een uitverkocht Carnegie Hall of concertgebouw, zaal. Maar even nu terug naar met de voeten op de aarde. Wat schuift het, al dat spelen?
Ja, nou ja, inderdaad. Terug naar de werkelijkheid,
ja,
hè?
Ja, precies. De centen, de moeder van twee kinderen. Moet ook gewoon verdiend worden.
Ja, nou, dat is iets waar je dus inderdaad niet over... Nou, in mijn geval niet over nadenkt.
Als ik lezingen geef op de middelbare school... Ja. En dan is de eerste vraag, kan je ervan leven? Van de leerlingen. Dus
echt,
dat wordt nu
leerlingen denk ik er wel over.
Kan je ervan leven? Bent u miljonair, meneer Benali? Ja. Mijn vraag aan jou is...
Je hebt toch twee verschillende dingen. Ja.
Kan je er een beetje van leven?
Ben ik miljonair? Ik ben zo gelukkig dat ik ervan kan leven, maar...
Ik val meteen met de deur in huis. Ja. Ik heb iets verschrikkelijks gehoord. Ik werk veel samen met violist. Die heeft bij het Concertgebouworkest gewerkt. En die vertelde me wat ze verdiende in het Concertgebouw. Ik schaamde me kapot toen ik dat hoorde, de bedragen. Ja. Ik heb over die werkelijkheid gehoord, maar ik weet niet dat het zo erg was.
Ja, sterker nog, het is nu echt een item, hè, fair pay. En inderdaad, heel veel muzici nu, het wordt nu ook echt gewoon een publiek geheim... dat het zo weinig betaalt bij orkesten en bij heel veel zalen. Belangrijk is ook om te weten... Hè, we hadden bijvoorbeeld, ik denk 15 jaar geleden nog... was het mogelijk om voor weinig geld wel heel veel te spelen. Ja. Er waren heel veel kerkjes in Nederland. Ik denk dat Nederland ook echt voorop liep in de hoeveelheid kerkjes... met een concertbestuur die 10 concerten per jaar organiseerde. En daar kon je dan bijvoorbeeld... had je opeens 70 concerten op rij in een paar maanden.
En niet alleen betaalt het een beetje, maar je kan ook, daar leer je het ook. Je maakt vlieguren.
Ja, dan maak je vlieguren.
Lekker veel spelen.
Ja. Maar Abdel, het is allemaal wegbezuinigd. Het is weg.
Ja. Dus van die 70, bijvoorbeeld die 70 optredens in kerkjes... hoeveel zou je er dan nu doen?
Ik denk dat je nu 3 of zo, 3 of 4. Ja, het is die hele infrastructuur, want er zaten ook een paar managers aan vast. Het was een infrastructuur die uit elkaar is gevallen. En natuurlijk,
maar het is gewoon een heel cultureel landschap verdwenen.
Ja, het heeft ook met leeftijd te maken. Er waren niet mensen die het overnamen. En het heeft met overheidsgeld te maken. En gewoon geen geld voor verschillende concertseries. En het heeft te maken met de tijd op dit moment. Want nu, ook in concertzalen, zie je dat de kamermuziekconcerten minder worden. Op een gegeven moment gaan ze ook meer importeren. Dus hele beroemde pianisten naar Nederland halen. Ook in de hoop dat daar publiek naartoe komt. Ja. Dus er is van alles gaande die hele werkelijkheid voor muzici opeens heel anders maakt. Ja. En ook voor nieuwe generaties. En meteen een enorme uitdaging wordt. Iedereen zegt nu ook, focus je vooral niet alleen op Nederland. Kijk naar Europa. Zorg dat je gewoon veel in heel Europa speelt. Dat is in ieder geval een manier om te overleven met concerten. Dat je gewoon jouw gebied groter wordt.
En is het dan een vast tarief wat je speelt? Wordt er onderhandeld? Hoe krijg je een fantastisch aanbod en zeg je ja? Hoe gaat het dan?
Ja, want ik moet er wel bij zeggen...
Doe je zelf je eigen onderhandeling?
Nee, ik heb een manager. Nee, je bent niet over geld vragen. Ja. Nee, ik heb een manager. Maar wel dat inderdaad met leeftijd ik wel opeens dan tegenover mijn manager... om even een buffer te zijn, stelling begon te nemen met... maar dit is het waard. Ik moet er wel bij zeggen, pianisten hebben een beetje een andere manier van onderhandelen dan bijvoorbeeld als je in een orkest zit. Want dan krijg je gewoon iets aangeboden. Nee. Maar wij hebben natuurlijk onderhandelingsruimte. Ik heb een manager die het gelukkig doet. Ik heb even voor de gein toch ook hier weer in de boeken zitten struinen. En dit vond ik zo geinig.
Je komt nu weer met zo'n fantastische brief. Voordat je me inleidt. Wat het laat zien is dat het gewoon van alle tijden is.
Ja, van alle tijden. Ja. Ik bedoel, en het is ook altijd iets waar je als pianist en als muzikus ook zelf moet leren daarvoor op te komen. Ik bedoel, wat dat betreft gaat het terug tot de barok. En iedereen vergeet dat ook Händel een ondernemer was met aandelen en failliet ging. En Mozart als ondernemer ook een paar keer over de kop is gegaan. En dan hebben we het natuurlijk over de allergrootste muzici die ooit hebben geleefd. Maar dus nu een pianist, die overigens niet zomaar meer componist is. Hè, dat is eigenlijk iets wat ook nog wel interessant is om te zien. Die gewoon speelt. en de concerten geeft met muziek die mooi vindt of die publiek wil horen. Ja, die heeft ook wat werk te doen om gewoon te zorgen dat het leven wordt. Dat je een keuze kan blijven om op het podium te blijven spelen. En inderdaad, ik heb toch weer een brief. Ik vind dat zo mooi, want dat is altijd de bron. Weet je, dan staat het gewoon zwart op wit iets wat ooit is gebeurd.
En omdat het over dezelfde misère gaat als die jij nu leeft, zeg maar. Dat overleven, dat geeft ook troost.
Ja, het geeft context. Ja, nou, want dit gaat over de Britse pianist Harold Bauer. En in 1931 woonde Bauer in Amerika en hij had twee Europese agenten, dus managers, die zijn agenda regelden. En hij was ook aangesloten bij Ibsen Tillett, een artiestenbureau in Londen. Nou, en door een misverstand ging iemand anders, meneer Koning, zich met zijn zaken bemoeien. En daarover schreef Bauer het volgende aan Ibsen Tillett. Ik begrijp dat de heer Koning her en der mijn diensten heeft aangeboden voor een aanzienlijk lager tarief dan wat ik mijn agenten had laten voorstellen. Bovendien gaat het om een lager tarief dan ik ooit in Nederland heb geaccepteerd. Ik heb u daarom over de kwestie getelegrafeerd en ik herhaal nu dat ik de twee gezamenlijke afspraken zoals oorspronkelijk voorgesteld in Amsterdam en Den Haag alleen kon aanvaarden op voorwaarde dat deze konden worden vastgesteld op data die nauw overeenkomen met mijn agenda. Ik ben mij ervan bewust dat men in Nederland geen hoge honoraria kunnen verwachten. Ik vind het zo geinig, sorry dat dat hierin staat. Maar mag ik zeggen dat ik niet begrijp hoe u er in uw brief van 9 maart bij komt dat het aanbod van de heer Koning zeer eerlijk is en dat u hoopt dat ik het zal accepteren. Ik vind zijn bod helemaal niet eerlijk. Mijn voormalige agent, de heer De Koos, betaalde mij meer. Zoals de heer Koning zeker zou moeten weten. En ik verliet hem omdat ik ontdekte dat hij zich een buitensporig deel van de vergoederingen die hij feitelijk van de verschillende verenigingen ontving, toe-eigende. Ja.
Dus dat heb je wel eens concerten niet gedaan, omdat er gewoon te weinig werd betaald?
Maar heel zelden. Echt misschien maar één keer eigenlijk, denk ik. Maar.
En heb je ook wel eens... Ja, ik weet niet of dat is gebeurd. Of dat
doe jij dat wel eens
gebeurd.
Op Del?
Ik heb het wel eens meegemaakt. Ja, dat mensen. Ik heb één keer meegemaakt dat na de lezing iemand mij terugreed naar het station Antwerpen. En toen zei van, er waren niet zoveel mensen. Kan het ook voor de helft?
Ja.
Ik wil nog, voordat we af gaan sluiten, nog één gevoelig thema. Het drugsgebruik. Daar heb ik over gehoord. Soms het spelen, het optreden, zoveel stress en onzekerheid met zich meebrengt dat mensen toevlucht zoeken tussen de beta-blokkers.
Ja, heb ik ook gehoord, inderdaad. Ja. Maar dan hebben we het inderdaad over... ik ga het even wegschrijven, hoor. Over orkestleden, die zitten allemaal naast elkaar, hoge druk. Ik noem geen orkesten. Ja. Iedereen vindt wat van elkaar. Nee, het is waar dat sommige mensen proberen hun spieren te laten ontspannen om als er gewoon hoge druk ligt. En... dat heb ik ook gehoord. En ik doe er niet aan mee. Laat ik dat even duidelijk zeggen. Sterker nog, ik drink zelfs geen koffie van tevoren. Ja. Dus drank is een no-go, want daar raken je spieren van verslapt. Ja. Maar koffie word ik helemaal hyper van. Dan gaat elke thriller 5 keer sneller. Ja.
Ik kan koffie nog wel hebben voor een optreden. Maar ik kan, wat jij zegt over drank, geen druppel alcohol drinken voor een optreden.
Jij niet?
Dat moet ik gewoon niet doen. Want als ik dat doe, dan gaat er een knop in mijn hoofd van ontspanning en gezelligheid. En dan kan ik eigenlijk niet meer serieus een lezing geven.
Maar niet al jouw collega's leven zo. Ik weet nog dat ik in Zwolle in Odeon kwam. En dat is een theater waar ook niet klassieke muziek, maar ook theater dus in voorkomt. En ik zal de artiest voor me niet noemen, maar er stond zo'n fles lege whisky. Zo'n lege fles whisky.
Van een schrijver had hem even...
Een schrijver had dat zich...
Wie een graag naam en rugnummer?
Nee, dat doe ik dus niet. Daar is deze podcast veel te correct voor.
Wat demotiverend is wanneer je aankomt ergens voor een lezing en dan zegt de organisator, ja, de opkomst valt een beetje tegen. Ja. Bij Connie Palm hadden we veel meer mensen.
Wat erger wel. Ja, lastig. En hoe begin je dan aan de... Nou, met wat lagere stem?
Ik heb een keer in Amsterdam-Noord, kwam ik bij de bibliotheek en toen waren er 3 vriendinnen gekomen. Niet van mij, maar het waren van elkaar. En de bibliotheek schaamde zich helemaal rot. Die dacht, ja, 3 mensen, we kunnen het ook gewoon afblazen. En toen heb ik gezegd, nee, dit ga ik gewoon doen. Want nu moet ik echt laten zien wat ik waard ben.
Nou, precies.
En het gekke is, dat moet je ook echt doen. Ja. Want dan leer je eigenlijk veel meer van dan een volle zaal. Ik zeg altijd, een volle zaal is eigenlijk het makkelijkste wat er is. Ja, want iedereen komt vooral op vrijdagavond, want dan zijn ze half dronken.
Dus
dan willen,
dan willen ze genieten.
Dan willen ze, en dat is ook niet goed, want als het te makkelijk gaat, dat is ook niet goed.
Ja.
Maar als er niet zo heel veel mensen zijn, als je echt moet werken voor elke minuut, dat is het mooist.
Ik vind het prachtig hoe je het vertelt en het is ook herkenbaar. En omdat we nu de podcast al aan het afsluiten zijn, dit is dus ook karakter. Het feit dat jij er dus iets positiefs uit en dus extra hard gaat werken voor drie mensen, dat maakt ook dat bij een pianist besluit, ik blijf piano spelen, ondanks enorm veel tegenvallers.
Ja. Mijn droom is dat er een keer helemaal niemand komt. En dat ik dan toch gewoon de lezing doe. Nee. Dat gaat bij jou nooit gebeuren.
Nee, ik denk dat daar voor mij de scheidslijn is bereikt. Ik moet minstens één persoon hebben.
Je sluit met ons af, met het prachtige publiek, met een stuk van Clara Schumann.
Ja, dat heeft een kleine knipoog naar volgende keer. Ja. Volgende aflevering gaan we het hebben over de muziek. Gewoon, wat is muziek? En heel belangrijk is wel dat pianisten ooit begonnen als pianist-componisten. Dus componisten die hun muziek speelden om het breder bekend te maken. En dat we hebben het ook echt weer over Mozart. We hebben het ook weer over Scarlatti. En gewoon in de barok. Maar ook door Clara Schumann is een componiste en een pianiste. En we hebben als pianist ongelooflijk veel aan haar te danken. Want zij heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat publiek voor één pianist naar een zaal komt. Zij heeft in de 19e eeuw...
Zij is die traditie begonnen.
Ik bedoel, het is een traditie. Samen met Franz Liszt waren zij twee wereldberoemde pianisten die ook muziek van andere componisten, of nou Brahms of Mendelssohn, wilden promoten. En op een of andere manier groeide dat zo in avonden die je piano recitals kan noemen. En daarbij, ik vond het ook leuk, zij is dan ook nog eens componist. Dus ze speelde ook, nou, eigenlijk niet zo vaak haar eigen werken. Want nou goed, daar gaan we het volgende keer over hebben. Zij ging op een gegeven moment niet meer componeren, maar wel spelen. Maar er zijn zulke mooie werken van haar. En dit is een romance in S. Klein. En die speel ik graag ter afsluiting van deze podcast. Er is mij nog trouwens iedereen te bedanken voor hun komst. Het publiek hier, jou Abdel. En eigenlijk iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het hele team Keys to Music. En dan hoop ik tot een volgende keer.
Tot de volgende keer.